Het woord waarbij wij nog een ogenblik wensen stil te staan voor de bediening van het heilige avondmaal, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk, het achtste vers en het eerste gedeelte van het negende vers. Hebreeën 1 vers 8 en 9a, daar spreekt het woord des Heren aldus. Maar tot den Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Tot zover. Zijn wij hierboven troon en tafel. De Joden hechten wel veel waarde aan de engelen, aan de profeten, aan de dienst zoals zij in dat oude verbond rechten van godsdienst had, in haar prediking en heenwijzing naar wat eenmaal komen zou en terecht. Dat zij zulks in hoge waarde hielden. Want daarin had God tot de vaderen gesproken. Daar was ook in die joods-christelijke gemeente te Rome altijd nog een zekere hang naar hetgeen dat schaduw was. In het licht van de nieuwe bedeling waren zij zoveel wat hun vertrouwd was, naar zij meenden, kwijtgeraakt. Die prachtige eredienst, die tempel met altaren, al die ceremonieën der wet, zij werden niet meer in ere gehouden door de apostelen. Ja, zelfs heeft de apostel aan het slot van zijn brief aan hem geschreven, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. In dat licht, verder gaan we niet op in dat licht zien we een ogenblik het betoog van de apostel om aan te duiden, wat schaduw is, werd waarheid. Wat duister nog was, werd klaarheid. In de vervulling van de belofte God, die in de laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Die veel hoger is dan alle engelen, hoger dan de profeten, meer dan Salomo is hier. Want hij was God uit God, licht uit licht, het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. En dan gaat de apostel zeggen in dat achtste vers, dat tot die Zoon gezegd is, wat tot geen engel gesproken werd, wat tot geen schepsel gesproken werd, geen profeet, geen enkele bedienaar van dat heiligdom dat gebouwd is in de woestijn en in Jeruzalem. En wat is die sprake die tot de Zoon gericht is? Dat staat in dat achtste vers, maar tot den Zoon zegt hij, dat is de Vader zegt tot de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Uw troon. De troon, dat is de zetel van de heerlijkheid. Dat komen wij onderscheiden malen tegen in het Oude Testament van koningen die op hun tronen zijn gezeten. Koningen die ook van hun tronen zijn afgestort. Machtige heeft hij van de tronen afgestoten.
En we komen ook in die oude bedeling tegen die troon van het huis van David, waarvan de belofte gold dat geen man van die troon zou worden afgesneden tot in eeuwigheid. Want de scepter zou van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat de Silo komt. Maar er was nog iets in die oude bedeling, dat op geheel enige wijze de troon van God verzinnebeelde. En waarin de tegenwoordigheid des Heren gezien werd. Dat was in zonderheid de troon van God bij zijn volk, bij zijn Israël, tussen de cherubim. Daar woonde hij onder de lofzangen Israël. Dat was de verkondiging van de genade. Tussen die cherubim was als een lichtglans, waaruit God bemoeienis had met verloren schepselen, met een volk verloren in schuld. Daarom staat er ook de ark der getuigenis. Niet de ark der wet, maar de ark der getuigenis. Zij gaf getuigenis van de waarachtigheid van de belofte God. Ik zal uw God zijn, Abraham, en uw zaad op. Daarom was het wonderlijke wat je in de openbaringen tegenkomt, was reeds in de oude bedeling van verre aanschouwelijk voorgesteld. Al was het nog achter de bedekking van de voorhang. Maar dat die troon van God, die troon van heiligheid, van gerechtigheid en van gericht, waarom de engelen zijn die zijn heiligheid uitroepen, waarin vuur en donder en bliksem is, dat die troon van God met eerbied gesproken achter het bedeksel van het heilige der heiligen, door de tentzeilen en het kunstig borduursel omgeven, dat die troon, hoewel in de duisternis zijnde, toch aanwezig was en door de hoge priester van tijd tot tijd bij bepaalde gelegenheden werd aanschouwd en eerbiedig besprengd. Wat een eeuwig wonder lag er in die troon God tussen die engelen die uit dat verzoendeksel uit één stuk waren gemaakt en die begeerig waren om in te zien. En nu werd het zo als het ware verkondigd. Nu is God, die hoge God, die is van zijn gerichtstroon in Christus Jezus de Zoon opgestaan. En in Christus heeft hij plaats genomen boven het verzoendeksel tussen de cherubim, die gouden plaat. En vandaar spreekt hij zijn spraken tot het volk. En onder het gouden verzoendeksel, deksel is eigenlijk nog te gewoon gezegd, want het was een massief gouden plaat met een kunstige rand die op de ark was gemaakt waar hij in paste, onder dat gouden verzoendeksel, door Luther vertaald met de genadestoel, daar was de heilige wet van God. In het midden van de ark, in het midden des ingewands. Dat was de troon. De troon van God. Ziet, God kwam onder de mens. En wat nu van eeuwigheid onzerzijds onmogelijk gemaakt is vanuit het paradijs. dat er geen gemeenschap meer zijn kan van God met mens en omgekeerd. Dat heeft God nu mogelijk gemaakt in de Zoon zijner eeuwige liefde. God tabernakelende onder de mensenkinderen. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dat was daarom ook te sprake die in dat heiligdom uitging. Daarom werd er gezegd, sta op, Heere, en de ark uwe rust als zij verder trokken. De Heere was erbij, de Heere was erin, de Heere wilde ermee te doen hebben. En nochtans, deze heiligheid der heiligheden was verborgen. Niet geheel en al, maar daar was de voorhang en daar was de donkerheid van dat heilige der heiligen, zodat er niets werd gezien. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Die ark komt uit het welbehagen van God. Voor de tijden der eeuwen wordt geopenbaard aan schepselen en wordt nog verder aangewezen in het, bij het volk Israël. Ziet dat ge het alles maakt naar de afbeeldingen die u op de berg getoond is. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Op de troon is iemand gezeten. De heersers die zaten op hun tronen. Daar spraken ze recht en gerechtigheid. Van de troon van God gaat met eeuwig gesproken gerechtigheid uit. Het zijn de pijlers van de troon, gerechtigheid en gericht. Een ongeoorloofde aanraking van die troon kon de dood ten gevolge hebben. Denk aan Uria. Denk aan de lieden van Bethsabe. Die zo uit nieuwsgierigheid is in de ark wilde zien. Of bij Uria, hoe goed bedoeld ook. Maar die zag dat de troon wankelde. En hij greep ernaar. En de Heere doodde hem. Er was immers een kleed, een afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar, nou stond voor die troon, erachter, laten we het zo maar noemen, ervoor eigenlijk. Daar was het heilige. Daar mochten wel de priesters hun dienst verrichten. Op het reukofferaltaar, de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. Op die tafel der toonbroden, die daar voor die ark, voor het gordijn stond, daar waren de 12 broden. Daar was wijn voor het drankoffer. Daar waren de kroezen of bekers en de schotels. Maar in zonderheid toch die 12 broden voor iedere stam Israëls één. Ongezuurde broden. Die niet spoedig mochten verderven, omdat zij daar enige tijd moesten blijven liggen. Ten slotte waren zij de Heere aangeboden. Het was toch ergens ook een prediking van Heer, het zijn uw goedertierenheden, dat wij niet vernieuwd zijn. Hier zijn wij voor uw heilige aangezicht. Ach, zie neer, Gij hebt het land gezegend. Gij hebt het volk vruchtbaar gemaakt. Gij hebt uw regen gezonden. Gij bezoekt uw volk, gevende hun brood. En dat brood, dat was heilig brood. Dat mocht door de priesters gegeten worden. Dat gaf de Heere aan de priesters met eeuwig gesproken terug. Dat was ook hun deel. Onder de andere delen was dat brood ook hun deel dat ze mochten eten. En verder niet. Tenminste, hebt gij niet gelezen wat David gedaan had toen hem hongerde? Hoe hij van de toonbroden gegeten heeft en de mannen die met hem waren? Ja, daar wisten de Farizeeën zo geen antwoord op. Want dat mocht niet. Hij zou zeggen, nood breekt wet. En toen heeft David door de honger gedreven van de priester te not begeerd de toonbroden. En hij gaf ze hem. En ze hebben ze gegeten. Ja. Toch kwam er geen vuur achter dat door die afscheidingsgordijnen uit die troon van God. Maar ze bleven leven. En ze werden verzadigd door dat brood. Uw troon, o God, zegt hij tot de Zoon, is in alle eeuwigheid. Het is de troon van zijn genade. Van zijn ontferming. Het is de troon die gegrond is in het bloed van het onbestraffelijke en onbevlekte lam. Het is de troon van vrije ontferming en genade, waar zondaren worden begenadigd, waar ze worden gered uit nood en dood. Tot aan de jongste dag zal die troon niet wit, maar zal ze rood zijn vanwege zijn verzoenend lijden en sterven. Totdat hij komen zal op de wolken des hemels als op een witte troon. Dan is de tijd der genade, de tijd van het toegepaste bloed is voorbij. Dan is er niets meer te verwachten. Geen genade, geen ontferming. Maar hier is diezelfde troon, die gerechtstroon, die in Christus genade troon is nog aanwezig. En daarom kwam David levend uit de tent weer tevoorschijn, nadat ze gegeten hebben of het brood hebben ontvangen. De weg naar het heiligdom was nog niet geopenbaard in de vervulling van dezelfde. Maar, nou met eerbied gesproken, die troon die staat achter de tafel. En op die troon is Christus gezeten, in de heerlijkheid zijns vaders, en hij heeft gaven genomen om uit te delen. Hij gaf het brood dat hem werd aangeboden in de vorm van de toonbroden, met bovenop de wierookschaaltjes, die stonden op die stapelbroden. Hij gaf met eerbied gesproken het brood weer terug tot het deel van de priester. Het was het goede van zijn huis en van zijn paleis. Het was net alsof er van de troon een sprake uitging
dat hij het niet eten wou. Dat God het niet eten wou. Hij wilde het zien. Hij wilde het aanschouwen, die broden. Hij wilde daarin de vrucht des geestes zien. Een verbroken hart, een verslagen geest. Gemalen graankorrelen, die tot één brood gebakken werden. En die hem toekwamen, omdat hij recht heeft op alles. Maar het is toch net alsof er nooit uit die troon een hand kwam om dat brood van die tafel weg te nemen en om het te eten. Het was net alsof de Heere aan het gebaar van dat brood op die tafel, alsof dat genoegzaam was tot een prediking voor den volken. Maar verder kon hij het niet gebruiken. Hij gaf het weer terug. Waarmede zullen wij de Heere tegenkomen? Met duizenden van de rammen? Nee, heeft hij niet gezegd, vragenderwijs, heb ik u dat alles opgedragen, o Israël? Ging het niet om de geestelijke betekenis? God gaf het offer, niet wij, hij geeft het offer op het altaar. Was het niet de snootste zonde waardoor het volksbestaan van Israël getekend wordt en ook ons bestaan, dat nou juist uit het oog en uit het hart is, dat de Heere gezegd had, ik geef u het offer op het altaar. Maar de mens is altijd bezig om de Heere een offer te brengen, als om de Heere genoeg te doen, om de Heere gerust te stellen en om dan weer weder te keren en iegelijk naar het zijde. Daarom heeft de Heere die dienst der offeranden zo strengelijk bestraft, omdat ze keken naar hun kudde en ze namen hun schaap en ze gaven dat aan de Heere, dan was dat ook weer in orde. En dat was nou precies het tegenovergestelde als wat de Heere gezegd had. Ik geef u het offer op het altaar. Ik zei, het was net of dat er van die troon, die eeuwige troon, wel een goedkeuring, maar alsof het toch door hem niet gegeten werd. Het werd ook niet door hem verteerd in een vuurvlam, die boven de tafel met goud overtrokken het brood verteerde. Het bleef liggen en het kwam weer terug. Het was net of er een voortdurende bede van de tafel naar de troon uitging. O God, wanneer zullen de hoge hemelen scheuren en zult gij in barmhartigheid neerzien? Nu dan, God voortijds op velerlei wijze tot de Vader sprekende, zegt tot de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Daar komt hij niet. Dat ware zaad David, die van God beloofde. En hij komt in de volheid des tijds. Hij verlaat kroon en troon om zijn volk te bezoeken met zijn heil. En hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken was. En van de wijn, dit is mijn bloed dat voor u vergoten was. Nu komt de tafel gevuld met zijn vlees en met zijn bloed. Nu zal de weg naar het heiligdom door hem ontsloten worden. En hij zal zich geven tot een rantsoen voor velen. En dan is er op die tafel ook figuurlijk, zinnebeeldig, maar het wijst de werkelijkheid aan. Dan is daar het vlees, zijn bloed. Waar David en zijn mannen als het ware al van gegeten hebben. Maar de weg was nog verborgen. Maar nu heeft hij in Christus die weg geopenbaard. En nu ligt daar dat door God tentoongestelde brood. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. God die het offer geeft. En dat is een offer. Dat wordt niet alleen door priesters gegeven, maar door alle man van een benauwde geest, door alle man of vrouw die zijn ziel in het leven niet meer kan houden en die in het stof nedergaat. Maar het eigenaardigste is, God eet het ook. De Vader, de rechtvaardige God. Hij eet uit zijn gerechtigheid, eet hij tot verzadigings toe van het offer dat gans verteerd is. Zo is hij den volke geworden, een heiland. Een brood waar God mee bevredigd was en waar hij zondaren tevreden mee maakt. Nu, ik kan er niet veel meer van zeggen, maar de tronen van de schepselen worden omvergestoten. De mens die in waarden is en geen verzet, stand heeft, blijft niet. Hoe is het? Tot welke troon hebt gij u begeven? Ik en u. Zijn wij van onze troon afgevallen? In onze nijd en in onze hoogmoed om als God te zijn. En hebben wij vergeefs verwacht van de bergen en van de heuvelen, van tronen en heerschappijen, van engelen of Mozes of profeten of wat dan ook. Vergeefs gewacht op wat van ons zou komen. Dan staat hier tot een levende getroost, maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Die kon door geen zonde, geen val aan het wankelen gebracht worden. Want het is een troon die haar grond vindt in het eeuwig besluit. En in het welbehagen van God. Dat God de troon der gerechtigheid zou maken in Christus tot een troon der genade. Niet ten koste van zijn recht, maar met verheerlijking van al zijn deugden en zijn recht. Die troon is in alle eeuwigheid. Die is er ook nu. In het verlengde, achter de tafel, staat dus niet in de eerste plaats die troon des gerichts, maar de troon van Gods genade en ontferming,
waarin hij zondaren toeroept: kom, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het is een troon in alle eeuwigheid, gisteren en heden en tot in der eeuwigheid hetzelfde. O, dat dan de verslavene moed mogen scheppen uit zijn troonsbestijging, zijn zitten op de troon, zijn regeren vanuit de troon. En dat alle hoogheid en vermetelheid door hem rechtmatig worden bestraft en aan banden gelegd, opdat de koning geëerd en geprezen worden. O geliefde, de troon is er nog. Van zijn genade, wie zal dat wonder peilen? Nog is de scepter in zijn hand. Nog strekt hij zijn hand met de scepter ontfermend en weldadig uit, tot wat in dood en vloek verzonken is. Ach, dat wij mochten bekennen wat tot onze zaligheid is dienende, om zijn woord ter harte te mogen nemen door zijn heilige geest. Doe dat tot mijn gedachten is. Want zo wie mij beleiden zal voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar zo wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. De Heere schenke u en ons tezamen zijn genade vanuit de troon zijner heerlijkheid. Zo zij het.